Welkom bij Radio Maria. Heer Jezus, kom in glorie. Als wij de eredienst willen beschouwen zoals de afgezanten van prins Vladimir die zagen, moeten wij de apocalyps zien zoals de kerk die ziet. Als wij de zin van de apocalyps willen begrijpen, moeten wij deze met sacramentele verbeeldingskracht leren lezen. Als wij naar het boek kijken met een door ons geloof hernieuwde blik, dan zullen wij in de komende zondagsmis de zin van de vreemde gebeurtenissen die in de apocalyps staan begrijpen en de glorie inzien van al het aardse dat in de mis verborgen is. Kijk nog eens en ontdek de gouden draad in de liturgie die de apocalyptische parels van het visioen van Johannes samenbindt. Ik som ze op, maar ik geef niet de lijst met de hoofdstukken waarin ze voorkomen. De zondagse eredienst, een hoge priester, een altaar, de presbyters, gewaden, het heilig celibaat, kandelaars, luchters of de menorah, boetedoening. Wie er ook, het boek of de rol. De eucharistische hostie, kelken, het kruisteken, het gloria, het alleluia, verhef uw hart, het heilig, 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 het amen, het lam gods, de belangrijke plaats die de maagd Maria inneemt, voorspraak van engelen en heiligen, devotie voor de aartsengel Michael, antifoon, lezingen uit de schrift, het algemeen priesterschap van de gelovigen, katholiciteit of universaliteit, stille beschouwing, het bruiloftsmaal van het lam. Als wij deze elementen bij elkaar optellen, zien wij dat dit een groot deel van de inhoud van de apocalyps is en het beschrijft ook het leeuwendeel van de heilige mis. Andere liturgische elementen in de apocalyps worden door tegenwoordige lezers gemakkelijker over het hoofd gezien. Nu weten bijvoorbeeld weinig mensen dat trompetten en harpen in de dagen van Johannes de gebruikelijke muziekinstrumenten waren voor liturgische muziek. Nu bespeelt men in de westerse kerken een orgel. En door het hele visioen van Johannes heen spreken Jezus en de engelen zegeningen uit, waarbij zij de gebruikelijke liturgische formuleringen gebruiken, zoals gezegend is hij die. Als u de apocalyps nog van voren af aan herleest, zal het opvallen dat alle grote historische ingrepen van God, zoals plagen, oorlogen enzovoort, dicht volgen op liturgische handelingen als hymnen, doxologieën, plengoffers, bewierooking. Maar de mis is niet alleen tussen de regels terug te vinden. Ook in het grote kader ziet men de mis terugkeren. Wij zien bijvoorbeeld dat de apocalyps, net als de heilige mis, uit vrijwel twee gelijke delen bestaat. In de eerste 11 hoofdstukken komen de brieven aan de 7 kerken en het openen van de rol aan de orde. Het benadrukken van lezingen in dit deel van de apocalyps komt heel erg overeen met de dienst van het woord in de heilige mis. Opvallend zijn de eerste 3 hoofdstukken van de apocalyps die een soort boeteritus vormen. In de brieven aan de 7 kerken zegt Jezus 8 maal, bekeert u. Dit herinnert, volgens mij, aan de woorden uit de oude Didache, het liturgische handboek uit de 1e eeuw. Beleid uw zonde, opdat uw offer zuiver mogen zijn. Zelfs Johannes neemt in de opening van het boek aan dat er in de liturgische bijeenkomst door een lector met luide stem wordt voorgelezen. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest en gelukkig degene die ernaar luisteren. De tweede helft van de Apocalypse begint in hoofdstuk 11 met het opengaan van Gods tempel in de hemel en mondt uit in het uitgieten van de zeven kelken en het bruiloftsmaal van het lam. Met het opengaan van de hemel, de kelken en het feestmaal geeft deel 2 een treffend beeld van de liturgie van de Eucharistie. Bovenzinnelijke wierookvaten? In de Apocalyps geeft Johannes hemelse scènes weer in beeldende aardse termen en wij kunnen ons in alle gemoeden afvragen waarom hij dat doet. Waarom beschrijft hij een geestelijke eredienst waar zeker geen harpen of wierookvaten aan te pas komen? Waarom beschrijft hij een geestelijke eredienst in zulke levendige, op de zintuigen gerichte beelden? Waarom gebruikt hij geen wiskundige cijfers zoals andere mystici uit de grijze oudheid, zodat lezers de ware esoterische, transcendente en niet-materiële structuur van de hemelse eredienst kunnen begrijpen? Ik vermoed dat God de hemelse eredienst in aardse termen openbaart, zodat mensen die voor het eerst zijn uitgenodigd deel te nemen aan de hemelse eredienst, kunnen weten wat zij moeten doen. Ik zeg niet dat de kerk zat te wachten totdat de apocalyps uit de hemel zou vallen, opdat de christenen zouden weten hoe zij de mis konden vieren. Nee, de apostelen en hun opvolgers celebreerden zeker al vanaf Pinksteren de heilige mis. Maar de apocalyps is ook geen afspiegeling van een al bestaande eredienst of een projectie richting hemel van al wat op aarde gaande is. Het Nederlandse woord voor apocalyps is openbaring, onthulling. Dat is de letterlijke betekenis van het woord apocalypsis. Het boek is een visionaire weerspiegeling die een norm onthult. Met de verwoesting van Jeruzalem liet de kerk definitief een prachtige tempel, een heilige stad en een eerbiedwaardig priesterdom achter zich. Ja, de christenen omarmde een nieuw verbond dat op een of andere manier het oude afsloot. Maar dat tegelijkertijd op een of andere manier ook het oude insloot. Wat zouden zij uit de oude eredienst naar de nieuwe mee moeten nemen? Wat moesten zij achterlaten? De Apocalyps gaf hun de aanwijzingen. Sommige dingen zijn in het nieuwe verbond duidelijk vervangen. In Israël werd het verbond door de besnijdenis van mannelijke kinderen op de achtste dag getekend. De kerk bezegelt het nieuwe verbond met de doop. Israël vierde de Sabbat als dag van rust en gebed. De kerk viert de dag des Heren, zondag, de dag van de verrijzenis. Israël herdacht eenmaal per jaar het oude Pasen. De kerk viert het definitieve Pasen van Jezus Christus met haar viering van de Eucharistie. Toch was Jezus niet van plan alles uit het oude verbond van de hand te doen. Om die reden stichtte hij zijn kerk. Hij kwam om de eredienst van Israël nieuw leven in te blazen, te internationaliseren en onderdeel te maken van ons hele denken en doen. De menswording heeft veel elementen van het oude verbond een nieuw elan gegeven. Zo is er bijvoorbeeld niet langer een centraal heiligdom op aarde. De Apocalyps toont aan dat Christus als koning in de hemel troont, waar hij hoge priester in het heilige der heiligen is. Maar betekent dat dat de kerk geen gebouwen, bedienaren, kaarsen, kelken of gewaden mag hebben? Nee, zo luidt het heldere antwoord in de Apocalyps. De kerk mag dit allemaal hebben en de hemel er ook nog bij. De aantrekkingskracht van Sion. Iedereen wist Jeruzalem te vinden, maar waar zouden de mensen de hemel kunnen vinden? Blijkbaar niet ver bij het oude Jeruzalem vandaan. In de Hebreeën staat Nee, gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen die de verleiding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. Einde citaat. Dit korte citaat van de hele Apocalypse nauwgezet samen. De gemeenschap van heiligen en engelen, het feest, het oordeel en het bloed van Christus. Maar wat doen wij ermee? Precies wat in de Apocalypse staat. Citaat. Weer keek ik en zie, daar stond het lam op de berg Sion en met hem 144.000. Die droegen zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd geschreven. Einde citaat. Al onze Bijbelse wegen lijken te leiden naar de stad van koning David, de berg Sion. God zegende Sion rijkelijk in het oude verbond. De Heer heeft Sion verkozen tot zijn geliefde woning. Citaat. God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar. Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik. Dit is mijn keus. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Einde citaat. In Sion zou God het koningshuis van David vestigen, wiens koninkrijk voor altijd in stand zou blijven. Daar zou God zelf voor altijd te midden van zijn volk wonen. Bedenk ook dat Sion de plaats was waar Jezus de Eucharistie instelde en waar de Heilige Geest op Pinksteren neerdaalde. Dus kreeg de Heilige Heuvel in het nieuwe verbond een nog belangrijker plaats toegewezen. Het laatste avondmaal en Pinksteren waren de twee gebeurtenissen die het nieuwe verbond bezegelden. Het zal u ook opgevallen zijn dat de overgebleven bevolking van Israël, de 144.000 in Apocalypse 14, zich op de berg Sion bevindt, alhoewel in Apocalypse 7 staat dat zij in het hemelse Jeruzalem zijn. Dit is een merkwaardig verschil. Waar waren ze dan werkelijk? Op Sion of in de hemel? Sla nog eens Hebreeën hoofdstuk 12 op. Waar staat, nee, gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. De berg Sion is dus het hemelse Jeruzalem, omdat de gebeurtenissen die er toen plaatsvonden de definitieve vereniging van hemel en aarde tot gevolg hadden. Het kerkgebouw op de plaats van deze gebeurtenissen overleefde de verwoesting van Jeruzalem, maar alleen als teken. Voor de christenen van Judea was de bovenzaal de kleine kerk van God, gewijd aan koning David en Jacobus, de eerste bisschop van Jeruzalem. Het was een schuilkerk waar gelovigen samenkwamen om het brood te breken en te bidden. Verder was Sion het levende symbool van het nieuwe verbond geworden. En zo is het vereeuwigd in de Apocalypse. Sion is een symbool van ons aards contactpunt met de hemel. Vandaag, ook al zijn wij duizenden kilometers van die kleine heuvel in Israël verwijderd, zijn wij met Jezus in de bovenzaal. En zijn wij daar met Jezus in de hemel, iedere keer als wij naar de mis gaan. Thank you. Eerst komt de liefde, dan komt het huwelijk. In de Apocalyps wordt de vereniging van hemel en aarde voltrokken in de heilige Eucharistie, onthuld. Dat suggereert in ieder geval het eerste woord van het boek. De term Apocalypsis, in ons taalgebruik aangeduid als openbaring of profetie, betekent letterlijk onthulling. Toen Johannes leefde, gebruikten de Joden gewoonlijk het woord Apocalypsis om een deel van de huwelijksfestiviteiten die een week duurden te beschrijven. Apocalypsis betekende het oplichten van de sluier van een maagdelijke bruid, een handeling die plaats had onmiddellijk voordat het huwelijk door de geslachtsgemeenschap werd voltrokken. En daarop doelt Johannes. De vereniging van hemel en aarde is als een vruchtbare en extatische eenwording in de liefde tussen man en vrouw. Paulus beschrijft de kerk als de bruid van Christus en de Apocalyps onthult die bruid. Het hoogtepunt van de Apocalyps is dan ook de gemeenschap van Christus en de kerk, het bruiloftsmaal van het Lam. Vanaf dat moment stijgt de mens van de aarde op om in de hemel aan de eredienst deel te nemen. Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, dat nooit, aanbid God alleen. Ik ben slechts een dienstknecht, zoals gij en uw broeders die het getuigenis van Jezus bezitten. Einde citaat. Het getuigenis van Jezus immers is het dat de profeten bezielt. Staat in de Apocalyps. Ook in de tradities van het oude Israël zijn er altijd mensen geweest die in navolging van de engelen baden. Zoals in de Apocalyps te zien is, nemen hemel en aarde nu samen deel in één daad van liefdevolle aanbidding. Deze Apocalyps of onthulling verwijst naar het kruis. Matthäus vertelt dat toen Jezus stierf, op dat ogenblik het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden in tweeën scheurde. Zo werd het heiligdom van God geopenbaard, onthuld, en was zijn verblijf niet langer uitsluitend gereserveerd voor de hoge priester. Jezus' verlossing onthulde het heilige der heiligen en maakte Christus' aanwezigheid voor iedereen toegankelijk. Hemel en aarde konden elkaar nu in liefdevolle overgave omarmen. De oude school. In de oude liturgieën stonden veel verwijzingen naar de hemel op aarde. In de liturgie van Jacobus staat, Wij worden waardig geacht om binnen te treden in de plaats van het tabernakel van uw glorie en om achter de sluier te gaan en het heilige der heiligen te aanschouwen. Einde citaat. In de liturgie van de heiligen Adai en Mari wordt hieraan toegevoegd. Hoe ontzagwekkend is vandaag deze plaats, want dit is geen andere dan het huis van God en de poort van de hemel, want wij zijn geheel met u verenigd, o Heer. Einde citaat. Cyrillus van Jeruzalem, 4e eeuw, overdenkt bij de woorden, verhef uw hart, het volgende. Citaat. Want waarlijk, in dat ontzagwekkende uur moeten wij onze harten bij God hebben en niet op een lager niveau denkend aan de aarde en aardse zaken. De priester gebiedt alle in dat uur, alle dagelijkse, aardse problemen en alle huiselijke zorgen te vergeten om hun harten bij de barmhartige God in de hemel te hebben. Einde citaat. Wij moeten inderdaad zijn zoals Johannes op Patmos, wanneer hij de stem uit de hemel hoort zeggen, stijg op hierheen. Dat wordt bedoeld met verhef uw hart. Het betekent dat wij onze harten moeten openen voor de hemel, die voor ons is, net als Johannes deed. Verhef dan uw hart om in de geest te aanbidden, want in de eredienst, zo staat in het boek Liber Graduum uit de 4e eeuw, citaat, is het lichaam een verborgen tempel en het hart is een verborgen altaar voor de dienst in de geest. Einde citaat. Eerst moeten wij actief teruggaan in ons geheugen. Cyrillus vervolgt, maar laat hier niemand komen die met zijn mond beleidt, wij zijn met ons hart bij de Heer, terwijl hij in gedachten bezig is met de zorgen over zijn bestaan. God moet altijd in onze gedachten zijn, maar als wij hiervoor te zwak zijn, moeten wij in dat uur tenminste ons uiterste best doen. Eenvoudig gesteld, wij moeten gewoon deze regel uit de Byzantijnse eredienst voor ogen houden. Wees verstandig, let op. Klop, klop. Ja, let op. De Apocalypse openbaart meer dan louter informatie. Het is een persoonlijke uitnodiging die voor u en mij is bestemd tot in de eeuwigheid. De openbaring van Jezus Christus heeft een onmiddellijke en alles overheersende uitwerking op ons leven. Wij zijn de bruid van de geopenbaarde Christus. Wij zijn de kerk. Jezus wil ook dat ieder van ons met hem de meest vertrouwelijke band die denkbaar is, aangaat. Hij gebruikt beelden van hun huwelijk om aan te geven hoe hij ons lief heeft, hoe hij ons dicht bij zich wil hebben en hoe bestendig deze band volgens hem moet zijn. Zie, God vernieuwt alles. De Apocalypse is niet zo vreemd als die lijkt, en de mis is van een volheid die wij in onze stoutste dromen niet kunnen bedenken. De Apocalyps is ons net zo vertrouwd als het leven zelf. Zelfs de saaiste mis is plotseling met God en met schitterende juwelen omgeven. U en ik moeten onze ogen openen om dit lang verloren geheim van de kerk te herontdekken. De sleutel die de eerste christenen gebruikten voor het ontsluiten van de mysteries van de mis en de enige ware sleutel tot de mysteries van de Apocalyps. Citaat: aan deze eeuwige liturgie laten de geest en de kerk ons deel hebben wanneer wij in de sacramenten het heilsmysterie vieren. Zo staat in de catechismus. Wij gaan naar de hemel, niet alleen wanneer wij sterven, of wanneer wij naar Rome gaan, of als wij een pelgrimstocht naar het heilig land maken. Wij gaan naar de hemel telkens als wij naar de mis gaan. Dit is niet alleen een symbool of een beeldspraak, een parabel of zegswijze. Het is waar. In de vierde eeuw schreef Athanasius, mijn geliefde broeders, wij gaan niet naar een wereldlijk feest, maar naar een eeuwig hemelsfeest. Wij vieren het niet in het schaduwrijk. Wij gaan er werkelijk naartoe. Einde citaat. Hemel op aarde, dat is de werkelijkheid. Daar was u afgelopen zondag en daar genoot u ook de maaltijd. Waaraan dacht u toen? Bedenk eens wat de Heer wilde dat u dacht. Denk eens aan zijn uitnodigingen die in de Apocalyps staan. Citaat: wie oren heeft, horen wat de Geest tot de kerken zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Einde citaat. Wat is het verborgen manna? Denk eens aan de belofte van Jezus toen hij over manna sprak in het evangelie van Johannes. Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn zijn niettemin gestorven. Maar dit brood daalt uit de hemel neer, omdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Zo staat in Johannes hoofdstuk 6. Manna was het dagelijks brood van Gods volk bij hun tochten door de woestijn. Nu biedt Jezus iets groters aan. En hij is heel duidelijk in zijn uitnodiging. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Einde citaat. Jezus zelf heeft dus werkelijk een maaltijd in gedachten. Hij wil het verborgen manna met ons delen en hij is het verborgen manna. In Apocalyps hoofdstuk 4 staat ook dat het meer is dan een intiem diner voor twee personen. Jezus stond voor de deur en klopte, en nu staat de deur open. Johannes gaat de geest binnen en ziet priesters, martelaren en engelen verzameld rond de hemelse troon. Met Johannes ontdekken wij dat het hemelse feestmaal een familiemaaltijd is. Als wij nu naar ons geloof kijken in de geest, moeten wij gaan inzien dat wij in de Apocalyps worden uitgenodigd voor een hemels feestmaal, voor een liefdevolle omarming tot Sion, het oordeel en de strijd. En nu op naar de mis. Hoofdstuk 2. Eredienst is oorlog. Wat kiest u? Vechten of vluchten? De mensheid, zei de dichter T.S. Eliot, kan niet veel werkelijkheid verdragen. We hoeven niet ver te zoeken om de waarheid van zijn stelling te onderkennen. Mensen ontvluchten stuk voor stuk vandaag de dag het Mensen ontvluchten stuk voor stuk vandaag de dag het ware leven en trekken zich terug in hun speelkamer. De ontsnappingsroutes variëren van drugs en alcohol tot romannetjes en virtual reality spelletjes. Wat vinden mensen zo ondraaglijk in de werkelijkheid? Dat is de gruwel van het kwaad, de schijnbaar alom tegenwoordigheid en macht ervan, en onze ogenschijnlijke onmacht om hieraan te kunnen ontsnappen. En vooral ook het feit dat wij zelfs niet kunnen voorkomen dat wij zelf kwaad doen. De hel lijkt overal te zijn. Het is een valse imitatie van Gods alomtegenwoordigheid die ons dreigt te verteren, te verstikken zelfs. Wij kunnen deze werkelijkheid niet verdragen. Toch is het precies wat Johannes met een sterk en vreeswekkend realisme onbevreesd in de Apocalyps neerschreef. De beesten bij Johannes doen me monsterlijk op, walgelijker dan de meest lugubere fantasie uit Hollywood. Zij happen met hun kaken naar de meest onschuldige en zwakke prooien, een zwangere vrouw, een baby. Ze verachten het bestaan, de genade, kerk en staat. Ze vegen 1/3 van alle sterren van de hemel. Zij vormen de macht achter de tronen van staten en koninkrijken. Zij groeien dankzij de zedeloosheid van de mensen die zij verleiden. Zij worden dronken van de wijn van de ontucht, hebzucht en het machtsmisbruik jegens hun slachtoffers. Vechten of vluchten? Met zo'n tegenstand in het vooruitzicht moeten wij een keuze maken. Vechten of vluchten? Dat zijn de opties die ons primitieve menselijke instincten ons ingeven. Bovendien zou na een oppervlakkige vergelijking van onze schijnbare middelen met die van de vijand, vluchten wel eens de meest voor de hand liggende oplossing kunnen zijn. Volgens de geestelijke leermeesters is vluchten echter geen reële optie. Don Lorenzo Scupoli schreef in zijn klassieke werk De Geestelijke Strijd, citaat, deze oorlog is onvermijdelijk en u moet vechten of sterven. Uw vijanden zijn zo koppig dat het sluiten van vrede met hen of het aangaan van onderhandelingen volstrekt onmogelijk is. Einde citaat. Kortom, wij kunnen wel vluchten voor het kwaad, maar uiteindelijk kunnen wij er niet aan ontkomen. Bovendien kunnen wij niet naar de hemel gaan als wij ons aan de strijd onttrekken. God heeft ons, zijn kerk, voorbestemd om de bruid van het Lam te zijn. Wij kunnen toch niet heersen als wij niet eerst de machten verslaan die tegen ons vechten of die aanspraak maken op onze troon. Wat moeten wij dan doen? Wij moeten, als wij de sluier van onze menselijke kortzichtigheid hebben weggetrokken, gewoon eens om ons heen kijken. Johannes steekt de strijdende christenen een hart onder de riem. 2/3 van de engelen staat aan onze kant en vecht altijd, zelfs als wij slapen. Aartsengel Michael, de meest gevreesde strijder uit de hemel, is onze onvermoeibare en onoverwinnelijke bondgenoot. Alle heiligen in de hemel roepen voortdurend de Almachtige God aan ons te laten overwinnen. En wat ons het meeste zal bemoedigen, uiteindelijk winnen wij. Johannes beschouwt de strijd vanuit het oogpunt van de eeuwigheid, waardoor hij over het einde van de slag even levendig kan vertellen als over de slachtoffers ervan. De gevechten woeden zo hevig dat de rivieren rood kleuren door het bloed en dat lichamen op hopen in de staten liggen te rotten. Maar de overwinnaars gaan een stad binnen waar de stromende rivieren bestaan uit water dat leven geeft en waar de zon nooit ondergaat. Kijk eens naar wat Pater Scupoli schrijft. Citaat, als de woede van uw vijand groot is en hun aantal overweldigend, dan is Gods liefde voor u oneindig veel groter. De engel die u beschermt en de heiligen die het voor u opnemen, zijn talrijker.